Gemeente van Christus, ook vanmorgen mogen we met de kerk van alle tijden en plaatsen belijden: de Heere is waarlijk opgestaan. Dat mogen we hier in de kerk doen, maar ook u en jij die thuis meekijkt of luistert, hartelijk welkom. Vanmorgen is voorganger dominee Tekelenburg uit Monster. Volgende week zondag is er na de morgendienst weer gelegenheid tot koffiedrinken en ontmoeting in de roeping. Ook bent u dan welkom bij de afsluiting van het zondagsschoolseizoen. Vandaag zijn er twee collecten. De eerste is voor het kerkbeheer en de tweede voor de diaconie. De opbrengst van de zendingsbussen is dit kwartaal bestemd voor het werk van de familie Vogelaar ten dienste van de kerk in Indonesië. Voor wat nog komen gaat geldt, zo de Heere wil en wij leven zullen. Onze voorzang deze morgen is lied 176 vers 1 en 6 uit Weerklank. Opnieuw een loflied op Pasen. Laten we dat met mond en hart zingen, lied vers 1 en 6 van lied 176. We wensen elkaar, waar we ons ook bevinden, een gezegende dienst.
willen samen ook in verbondenheid met mensen die met ons meekijken en meeluisteren de dienst beginnen en wij spreken uit. Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade, zegen en vrede van God de Vader en van Jezus Christus de Heere en van de Heilige Geest. Amen. Wij zingen op deze tweede paasdag ook over de grote macht van God met Psalm 118, het achtste vers. Gods rechterhand is hoog verheven. De Heere sterke rechterhand doet door haar daden de wereld beven, houdt door haar kracht Gods volk in stand en over niet sterven maar leven. En wij zingen ook dat elfde vers, de steen waarvan bouwers kunnen denken, waardeloos en weggeworpen, die steen. En dat doet denken aan de Heer Jezus, de hoeksteen van de kerk, is echt tot hoeksteen, tot fundament geworden. Psalm 118, vers 8 en vers 11. Wij zingen na de geloofsbelijdenis nog een vers van die psalm 118 en dan het 14e vers. Om God te loven om zijn majesteit. Zijn goedheid duurt in eeuwigheid. Want God leeft. Hij leeft eeuwig. En hij geeft dat eeuwige leven. 14e vers van psalm 118, nadat we ons geloof hebben beleden. En dat doen wij op deze tweede paasdagochtend met de woorden van vraag en antwoord 45 uit de Heidelbergse catechismus, zondag 17. En daar wordt gevraagd, welk nut heeft de opstanding van Christus voor ons? Of anders gevraagd, wat hebben we eraan dat Christus is opgestaan? En het antwoord luidt, als eerste, hij heeft door zijn opstanding de dood overwonnen, om ons in de gerechtigheid te doen delen, die hij door zijn dood voor ons verworven had. Ten tweede, wij worden ook door zijn kracht opgewekt tot een nieuw leven. En ten derde, voor ons is de opstanding van Christus een betrouwbaar onderpand van onze eigen opstanding in heerlijkheid. Tot zover. Laten wij nu samen bidden. Heere, wij danken u dat u leeft, Heer Jezus. Wij leren u kennen in de Bijbel. U bent er nog. U bent dezelfde. De dood kon u niet houden, want u bent zo machtig. De mensen riepen om uw kruisiging. Maar u bent tot fundament, tot hoeksteen van de kerk geworden. En dankzij uw grote offer, Heer Jezus, bent u, Hemelse Vader, ons genadig, ook nog deze wereld. En geeft u zelfs in die genade twee paasdagen, ook aan zoveel mensen die misschien niet eens goed weten waar het met paas over gaat. En we danken u, Heere, dat we samengekomen zijn vanmorgen. Want als we dan ook twee paasdagen krijgen, dan mogen we ook als christenen daar invulling aan geven. Ja, we mogen de dagen ook vieren in verbondenheid met elkaar, ook thuis, in gezin, familie, onder vrienden. We bidden ook, Heere, geef dat niemand de dagen helemaal alleen heeft hoeven doorbrengen. Maar dan nog, Heere, zijn we verbonden, ook als gemeente met elkaar vanmorgen, met hen die in de kerk zijn en met degenen die thuis meekijken, meeluisteren. En we danken u dat u op deze tweede paasdag ons ook deze dienst geeft, om u te eren, maar ook om gevoed te worden vanuit uw woord. En wilt u geven dat we vanmorgen mogen merken dat u die levende Heere in ons midden bent. En dat blijft zo wonderlijk, dat u niet weggaat van ons, maar dat u hier in de kerk, hier in het dorp, hier in deze regio, ook in het midden bent. En dat u in het midden wil zijn van ons leven, in het centrum, in ons hart. En dank u wel als we dat kennen, o God. Maar we danken u dat de deur ook open staat en de mogelijkheid er is om mee te kijken, ook voor mensen die zoekend zijn. Die nog niet weten wat het goud van het evangelie is en de rijkdom van Paas. En als er onder ons zijn, heren, die zeggen, ik weet het niet, ik ben nog aan het zoeken, of misschien ook wel denken, ik wil het helemaal niet, geloven in God. U bent machtig om het in ons leven, in ons hart ook anders te maken. Zou u dat willen doen door die kracht van uw Heilige Geest, die opstandingskracht van u, die kan ook al ons verzet en al onze weerstand doorbreken. Dat doet u al eeuwen en dat doet u wereldwijd onderhand. En dat hebt u al zo vaak ook hier op deze plek gedaan. Doe het ook vanmorgen. Geef de duivel geen plaats. En Heere, geef dat wij die geen plaats geven. En dat u zo op deze tweede paasdagmorgen ook alle eer ontvangt en alle ruimte om uw werk te doen in ons midden, maar doe het ook overal waar uw gemeente ook vandaag samenkomt. En verheerlijk zo uw naam. En zie ons in genade aan, in dat grote offer van de Heer Jezus. Dat bidden we in zijn naam. Amen. Wij lezen uit het evangelie naar Johannes. Ik hoorde gistermorgen ging het over Matteüs 28 hier. Gisteravond uit Lucas 24. We lezen nu uit het evangelie naar Johannes. Hoofdstuk 20. We beginnen te lezen bij vers 19 wat er gebeurt op die avond van de eerste paasdag. En wij lezen door tot en met vers 31 en lezen dus ook over een week later op die zondagavond. En we gaan luisteren naar Jezus en Thomas. De levende in ons midden, dat was het geval ook op die eerste paasdagavond waar we over lezen uit Johannes 20 vanaf vers 19. Toen nu avond was op de eerste dag van de week en de deuren van de plaats waar de discipelen bijeen waren uit vrees voor de Joden gesloten waren, kwam Jezus. En hij stond in hun midden en zei tegen hen, vrede zij u. En nadat hij dit gezegd had, liet hij hun zijn handen en zijn zij zien. De discipelen dan verblijden zich toen ze de Heere zagen. Jezus dan zei opnieuw tegen hen, vrede zij u, zoals de Vader mij gezonden heeft, zend ik ook u. En nadat hij dit gezegd had, blies hij op hen en zei tegen hen, ontvang de Heilige Geest. Als u iemand zonde vergeeft, worden ze hem vergeven. Als u ze hem toerekent, blijven ze hem toegerekend. En dan komt de geschiedenis waarna we vooral zullen luisteren vanmorgen. En Thomas, een van de 12, Didymus genoemd, was niet bij hen toen Jezus daar kwam. De andere discipelen dan zeiden tegen hem, we hebben de Heere gezien. Maar hij zei tegen hen, als ik in zijn handen niet het litteken van de spijkers zie, en mijn vinger niet steek in het litteken van de spijkers, en mijn hand niet steek in zijn zij, zal ik beslist niet geloven. En na 8 dagen waren zijn discipelen weer binnen. En Thomas was bij hen. Jezus kwam, terwijl de deuren gesloten waren. En hij stond in hun midden en zei, vrede zij u. Daarna zei hij tegen Thomas, kom hier met uw vinger en bekijk mijn handen. En kom hier met uw hand en steek die in mijn zij. En wees niet ongelovig, maar gelovig. En Thomas antwoordde en zei tegen hem, mijn Heere en mijn God. Jezus zei tegen hem, omdat u mij gezien hebt, Thomas, hebt u geloofd. Zalig zijn zij die niet gezien zullen hebben en toch zullen geloven. Jezus nu heeft in aanwezigheid van zijn discipelen nog wel veel andere tekenen gedaan, die niet beschreven zijn in dit boek, maar deze zijn beschreven, opdat u gelooft dat Jezus de Christus is, de Zoon van God, en opdat u door te geloven het leven zult hebben in zijn naam. Stel dat we zullen luisteren naar vooral Jezus en Thomas. We lezen nog een keer vers 25 uit Johannes 20. De andere discipelen dan zeiden tegen hem, wij hebben de Heere gezien. Maar hij zei tegen hen, als ik in zijn handen niet het litteken van de spijkers zie, en mijn vinger niet steken in het litteken van de spijkers, en mijn hand niet steken in zijn zij, zal ik beslist niet geloven. Ik vind het fijn dat ik kinderen en jongeren ook zie in de dienst van morgen. Ik moest even denken aan wat ik ook gedeeld heb gistermorgen bij ons in Monster. We hadden het ook over de levende in ons midden. En daar gaat het eigenlijk het Pasen vooral over natuurlijk en vanmorgen ook. Ik was tegengekomen, was aan christenen gevraagd over de wereld. Christenen in Thailand bijvoorbeeld. Heb jij nou gemerkt die levende in ons midden? En toen vertelde iemand, we reden s'avonds met zo'n truck door het bos. En het was erg drassig. En je raadt het al, die truck raakte vast. Het was inmiddels al 11 uur geworden s'avonds. En hoe moest dat nu? We hebben gebeden. Zou er nog iemand langs kunnen komen om ons te helpen? En je raadt het misschien ook al. Kwam er toch een wagen langs. 6 studenten erin. Kwamen eruit. Maakten zich sterk. En ze kregen de wagen los. Iemand zei, een van die studenten die viel zelfs nog met zijn gezicht in de modder. Maar die had ons geholpen. We werden bevrijd. En we merkten, de Heer Jezus leeft. En hij is bij ons, ook op zulke momenten. Na de dienst gistermorgen sprak ik iemand die gaat heel vaak naar Rwanda om bijbels te brengen bij christenen, bij mensen daar. Oh ja, bij christenen die geen bijbel hebben. En die zei, ik kan ook zoveel van zulke verhalen vertellen. Nou, dat kunnen we aan elkaar ook doen. Ik hoop dat jij dat ook al kunt. De levende Heere, de machtige Heere Jezus in ons midden. Nou, daar zullen we ook vanmorgen van horen. Wij zingen Psalm 21, vers 4, 5 en 13. De Heer Jezus wordt in deze versen met een grote koning vergeleken. Hij is de Allerhoogste Koning, overwinnaar over de dood. Psalm 21, 4, 5 en 13. Gemeente van Christus hier in de kerk, thuis of waar dan ook met ons verbonden. Ieder die meekijkt, ook als je niet bij kerk of geloof, gemeente nog behoort, weet je welkom. Ik mag die Thomas wel. Dat is nou eens een keer geen meeloper. Daar heb je er al zoveel van. Hij is nou echt een kritische geest. Hij neemt niet zomaar iets en zeker niet alles voor zoete koek aan. Dit is iemand die blijft ook met beide benen op de grond staan, die Thomas. Hij blijft nog eens een beetje reëel als anderen in de wolken zijn. Misschien heb jij ook iets wel, zo met Thomas. Het kan zijn dat je je zelfs ergert aan christenen waarvan jij denkt dat die zo makkelijk in die opstanding van Jezus uit de dood geloven. Nee, neem dan Thomas. Je komt hem al eerder zo kritisch tegen, nog met een andere gedachte. In Johannes 11 lezen we dat. Mogen we ook wel even bij stilstaan vanmorgen. De heer Jezus had 12 directe volgelingen, 12 discipelen. Maar die waren blijkbaar dus echt niet allemaal gelijk. Daar zat wel verschil tussen. Zoals ieder mens uniek is. En zo mag het nog zijn en is het nog onder volgelingen van de heer Jezus. Niet ieder hoeft op hetzelfde moment de dingen hetzelfde te zien en op te pakken. Die Thomas krijgt een voor hem vreemde boodschap te horen. Op zondagavond namelijk waren de andere volgelingen van de heer Jezus bij elkaar geweest. In een afgesloten ruimte nog wel, deur op slot, bang voor de Joodse leiders. En dan vertelde nota bene de een na de ander. Over verhalen vertellen over de levenden in ons midden. Op die zondagavond had de heer Jezus nota bene zomaar in hun midden gestaan. Hij was toch gestorven? Hij was toch begraven? Hij was echt niet levend van het kruis gekomen. En hij was nog door een soldaat in zijn zij gestoken met een speer. En toen kwam uit die wond bloed en water. Een teken echt dat Jezus gestorven was. Maar nu vertelde die discipelen. Hij had daar gestaan, die avond, in hun midden. 2 dagen na die vrijdag van zijn sterven. En zelfs ondanks een dichte deur. En Jezus had gezegd, vrede, zei u. En dit hadden dus die andere volgelingen, en we nemen aan dat dat de 10 waren. Want Judas, de 11e discipel, was na het verraden van Jezus niet meer erbij geweest, leefde niet meer. Die 10 hadden dit aan Thomas verteld. Gelukkig maar dat ze het niet voor hem verzwegen. Ik denk dat ze ook niet anders konden. Ze waren er ontzettend vol van en we kunnen het ons indenken. Het staat er zoals een kreet. Wij hebben de Heere gezien. Gezien, echt met onze ogen. Nou, dat kreeg Thomas te horen. Nou, een vreemde boodschap. Ja, en dat is nog zacht gezegd. Al had Jezus zelf voorzegd dat hij na zijn sterven weer zou opstaan, dat ze hem zouden zien. Thomas, je zou aan die woorden kunnen denken. En had Jezus niet al zo vaak laten zien dat hij deed wat hij beloofd had? Thomas, je kunt ook gewoon leven bij de woorden van Jezus. Maar ik denk dat we het allemaal herkennen. De heer Jezus opgestaan uit de dood en hem nog niet gezien hebben, dat is ook wel een groot bericht. Neem je dat zomaar aan? Al had de Heer Jezus in die 3 jaar van rondtrekken al heel bijzondere dingen gedaan. Hij had zelfs laten zien dat hij machtig was over de dood. 3 keer lees je het dat hij doden heeft opgewekt. Lazarus, het dochtertje van Jairus, een jongeman uit Nain. Van 3 keer weten we 3 bijzonder getal. En misschien had de Heer Jezus nog wel vaker gedaan. Maar toch, een absurde boodschap. Ergens toch ook voor ons vandaag. Zeker als je staat bij iemand die gestorven is en waar je van hield. En waarvan je ook zo graag zou willen dat hij of zij terugkwam in dit leven. Ik begrijp die Thomas wel. De boodschap van Pasen is ook vreemd. Thomas had de bijnaam Didymus, dat zullen we misschien weten. En dat betekent die van tweeën was. Misschien had hij een tweelingbroer. Iemand zei het wel eens mooi. Misschien bent u of jij wel die tweelingbroer van Thomas. Dat Didymus van tweeën zijn, kan ook duiden op twijfelaar zijn. Of iemand die het van 2 kanten bekijkt. Dat Thomas de dingen nog eens herschikte. Ook nog eens een keer weer van een andere kant bekeek. Weer legde. Is het zus of is het nou zo? Dat soort mensen zijn ook wel eens meegenomen. Ik denk ook zeker in onze tijd. Ik wil wel eens dat er meer van die Thomassen zijn in dit opzicht. Als ik mensen vandaag ook hoor zeggen over waar iemand vooral ook zou zijn als die gestorven is. Een sterretje aan de lucht, 's avonds. Ik hoor het mensen zeggen. Nou, Thomas zou zeggen, bewijs dat maar eerst eens. Zulke Thomassen kunnen we wel gebruiken. Ook vandaag waar mensen soms de vreemdste dingen zomaar aannemen ten aanzien van gestorven mensen. Ja, we moeten respect hebben voor ieder. Maar je kunt ook nog wel eens een keer vragen. Waar baseer je het op? Wees maar ook eens een keer kritisch. En wat is dat toch dat mensen dat doen? Allerlei zeggen over iemand die gestorven is. Is dat toch vanuit zo'n diep verlangen? Dat de dood toch niet het laatste zal zijn. En geef dat nou niet ook aan, dat de dood echt niet bij het leven hoort. Zoals sommige mensen ook wel willen doen geloven. Maar je merkt toch dat mensen zich ten diepste ergens verzetten tegen de dood als laatste. En dat klopt, want de Bijbel zegt het. De dood hoort niet bij Gods goede schepping. De dood is er door de zonde ingekomen. Iemand zei het zo. De dood is op zijn minst een vreemde eend in de bijt. Maar dan zeg je het veel te zacht. Het is een afschuwelijke werkelijkheid in Gods prachtige schepping. En daarom is er bij mensen ook dat diepe verlangen dat de dood toch niet het laatste zal zijn. Maar wat dan dus allemaal gezegd en gedacht wordt. Ik ben als dominee natuurlijk ook vaak betrokken bij begrafenissen. En ik ben al jaren predikant. Ik vergeet bijvoorbeeld niet dat ik als dominee, het is alweer een poos geleden, geroepen werd bij een plotseling overlijden van een man van in de 60. Groot gezin. Ja, het verdriet was begrijpelijk heel groot en een schok. En de jongste dochter zei, toen ik nog maar net binnen was, u mag er wel zijn, dominee, maar heb het niet over leven na de dood. Daar geloof ik geen barst van. Al dat christelijke gedoe. God gaf de wijsheid, de tact, de liefde, om met elkaar op te trekken, ook richting de dag van de begrafenis. Elkaar vast te houden, na de rouwdienst, op weg naar de begraafplaats, zat ik bij de naaste familie in de auto achter de lijkwagen. De stoet reed een omweg, namelijk langs het huis waar moeder en vader vele jaren samen hadden gewoond. Achter mij zat de weduwe met naast haar de jongste dochter. Bij het huis gekomen stond de rouwauto een moment stil voor het huis. En ik hoorde de jongste dochter tegen haar moeder zeggen: "Papa vindt dit mooi, mam. Hij ziet het, hoor." En ik moest mij inhouden om me niet om te draaien en te zeggen: "Geloof jij dit wel? Wie zegt dat dit zo is? Ik zei al respect hebben voor elkaar, ja zeker. Maar op de juiste tijd en plaats mogen we elkaar best ook eens iets vragen." Kijk, dan is er dus zo'n Thomas met zijn kritische houding bij alles wat zo gezegd en mogelijk ook geloofd wordt. Want er is ook vaak nog wel verschil tussen wat mensen eens een keer zeggen en wat ze echt geloven. Je kunt een keer wel iets zeggen, maar bij geloven gaat het nog verder. Daar ga je leven naar richten, je handelen, je denken. Nou, ik zei het, mooi die Thomas. Maar je kunt net zo goed zeggen: kanon eigenwijs. Want 10 volgelingen van Jezus zeggen het, dat ze Jezus gezien hebben. Gezien met hun ogen dus. Ooggetuigen. Thomas kende hen toch? Hij mocht toch weten dat het mensen waren die niet zomaar iets vertelden? En dat zou toch zeker niet van alle 10 gezegd kunnen worden? En het was er niet maar eentje die het zei? En ze zullen er toch vol van geweest zijn? Dat moet Thomas toch gemerkt hebben? En dan hen niet geloven. Hen niet serieus nemen. En denk het je maar even in hoe dat ook voor die anderen geweest moet zijn. Je vertelt het aan Thomas, enthousiast, geraakt. En je wordt niet serieus genomen. Herkennen dit niet alle christenen, soms of misschien wel vaak? Ook vandaag. De leven in ons midden, je hebt het gemerkt, zoals die christenen in Thailand. Je bent er vol van, je vertelt het. Ach, weer zo'n verhaal. En zeker, niemand van ons ziet de Heer Jezus zoals de volgelingen van de Heer Jezus hem toen zagen. Maar mensen toch ook vandaag merken dat Jezus leeft. Hij heeft mij aangeraakt, zegt iemand. Dit was gewoon te bijzonder om gewoon te zijn. Dit is van Jezus. Hij leeft. En vol daarvan wil je het vertellen. Of je begint er misschien niet meer aan. Ik kan het bij die of die niet kwijt. Ik stuit op een muur. Thomas, zelf later ook ooggetuige geworden van de levende Here. Ik vrees dat hij nadien ook zelf wel dat soort muren is tegengekomen. 10 mensen vertelden hetzelfde. Thomas geloofde het niet. We mogen toch ook wel eens een keer tegen elkaar zeggen: het aantal mensen dat het zegt, zegt toch ook iets. Ik kom mensen tegen, en dat is een beetje eigen aan vandaag, die een heel eigen individueel geloof hebben. Ik denk dat het zus is of zo is. Ik ben daarin zelfs origineel. Nou, ik vind het wel een zwakke basis hoor. Als je de enige bent die dit of dat denkt en gelooft. Zal het dan waar zijn? En dan vind ik gelukkig het christelijk geloof ook alleen hierom al heel veel sterker staan. We geloven het met miljoenen christenen over heel de wereld vandaag. En ook in heel verschillende culturen en omstandigheden. Rijke mensen en arme mensen. Het getal van gelovigen zegt ook wel iets. Thomas neemt het vreemde bericht dus niet zomaar aan. Ja, zelfs is het zo dat hij zich steeds dieper ingraaft. Als ik in zijn handen niet zie het teken van de spijkers, en mijn vinger niet steek in het teken van de spijkers, en mijn hand niet steek in zijn zij, zal ik beslist niet geloven. Pas op, Thomas, je graaft je in. En straks mis je ook dat rijke van Pasen. Eerst zien en voelen, zegt Thomas. Ja, maar moet je dan straks ook echt zo diep bakzeil halen? Of zul je blijken zo eigenwijs te zijn dat je volhardt in wat je gezegd hebt en dat je dan het bijzonderste mist? Laat dat toch niet gebeuren. We kunnen wel eens grote woorden spreken. Eerst moet ik dit, eerst moet ik dat. Pas op. Wees alert. Nou, hier eindigt dit over Thomas. Gode zij dank niet. Het is weer zondag, een week later. Best bijzonder, juist op die eerste dag kwamen ze weer bij elkaar, die leerlingen. Ze hebben toch nog maar weer die deur op slot gedaan. Ze zijn toch nog ergens bang. En warempel, heel bijzonder, echt waar. Opeens staat Jezus daar. In hun midden nog wel, de levende in ons midden. En hoor wat Heer Jezus zegt, weer zegt. Vrede zij u. Zegt hij dat tegen die discipelen die hem zo in de steek hadden gelaten en weer de deur op slot hebben gedaan? Tegen Petrus, die hem verloochend had? Tegen Thomas, zo vol van ongeloof? Je denkt daarbij, Thomas, goed dat je er nu bent, man. Gelukkig ben je er. Ik hoop dat we zo kijken naar iemand die misschien een tijd niet in de kerk was en er weer eens is. Fijn dat je er bent. En je moet bij ongeloof en twijfel je plek niet leeg laten. Geef het opnieuw een kans. En wat bijzonder, de Heer Jezus komt weer. En weer stelt hij zich in het midden, dat is de plek die hem past. Ieder kan hem zien. Hij laat zich blijkbaar aan ieder zien. En die deur was dus op slot en toch kwam die binnen. En wat mooi dat hij dus zegt, vrede zij u. Ik hoor hem niet als eerste zeggen, o Thomas, nou ben je er dus wel. Vorige week was je er niet. Thomas, jij ongelovige, jij eigenwijze. En tegelijk is het bijzonder dat Heer Jezus dan wel vervolgens Thomas aanspreekt. Hij kende Thomas, hij wist wat in hem omgegaan was. Hij wist wat Thomas gezegd had. Thomas, kom hier met uw vinger en bekijk mijn handen. En kom hier met uw hand, dat kan lijden. Steek die in mijn zij. En daar stopt het spreken van Heer Jezus niet. Wees niet ongelovig, maar gelovig. De Heer Jezus blijkt helemaal van Thomas te weten. En wat die dus ook gezegd had, en van zijn ongeloof. Ja, de Heer Jezus zal Thomas gekend hebben van die 3 jaar met elkaar optrekken, zeker. Maar je merkt dus ook, hij is dezelfde. Hoe hij de mensen kent. Weet wat persoonlijk in u en jou omgaat, ook vanmorgen, ook op Pasen. Je denken en je twijfels, je ongeloof, je eigen wijsheid. Hij is dezelfde, de levende Heere. En mensen getuigen ook daarvan, wereldwijd en de eeuwen door. De Heer Jezus leeft. Hij sprak tot mij op een of andere manier. En hij liet me merken dat hij weet wat in me omging. Vol liefde kwam hij mij tegemoet. Maar hij wees mij ook mijn zonde aan. Wees niet ongelovig. Wees niet eigenwijs. Die en die preek toen, je vergeet het je leven niet, kwam binnen en sloot precies aan bij waar ik mee zat. En dan valt dat heel belangrijke woord uit de Bijbel, dat woord genade. Want dan voel je, het is zo onverdiend dat Heer Jezus mij zo benadert. En zo geduldig met mij is. En zo goed is. En zo persoonlijk met mij omgaat. Hij is echt de goede herder. Die elk schaap kent. En persoonlijk benadert. De levende in ons midden. U bent niet zomaar hier vanmorgen. Misschien zeg je dat herken ik uit mijn eigen leven. Getuig je er wel eens van? Ja, maar altijd die muren om mij heen. Nou ja, maar binnen de christelijke gemeente. Het zou toch kunnen dat je er iets van deelt? Doe het maar richting kinderen, kleinkinderen. Tegen jongeren in de kerk. Er zijn er altijd die ook verlangen naar zo'n persoonlijke behandeling en benadering door Jezus. Al zijn de jongeren die het ook wel angstig vinden misschien, want als ik dan de Heer Jezus zo merk in mijn leven, dan kan ik niet op afstand blijven. En misschien heb je je ingegraven als een Thomas. Eerst dit, dan zal ik. God moet mij eerst. Ja, je moet ook wel oppassen hoor, met zulke opmerkingen. Want dan moet je het echt ook van de genade van God hebben. En dat Hij je tegemoet komt. Want God zou dan toch ook mogen zeggen. Als jij allemaal zo je eisen stelt tegen die mij, de machtige Heere. Dan mag ik ook wegblijven. In zijn genade komt Hij zo vaak. Gode zij dank. Nog. Nou, Thomas mocht de tekenen van Jezus lijden bij de Heer Jezus zien. Dat is wel apart. Je hoort en leest hier dus dat de Heer Jezus die tekenen nog droeg. Hij had ze trouwens ook laten zien aan die 10 discipelen op de avond van de eerste paasdag. Ja, de Heer Jezus had wel een heel ander lichaam blijkbaar. Want hij was gekomen ondanks een dichte deur. Maar men herkende hem wel. En men herkende hem zelfs aan de tekenen van zijn lijden. Misschien heb je die vraag ook wel eens gehad. Zal de Heer Jezus in de hemel zelfs ook die tekenen dragen? Nu? Johannes heeft wel gezien in de hemel de Heer Jezus als het lam, staande als geslacht. We kunnen het ons moeilijk voorstellen. Er wordt wel gezegd dat de Heer Jezus die tekenen eeuwig draagt. Als ereteken voor Hemzelf. Maar ook voor ons. Als we twijfelen, is er echt voor mij geleden. En genoeg geleden voor al die zonden van mij. Kan het wel? Kijk naar de tekenen bij de opgestane Heer Jezus. Hij heeft betaald. En hier is er blijkbaar ook het teken van herkenning. Hij is echt opgestaan. En Thomas, hij moet het toegeven. En wij horen zijn getuigenis. Dit getuigenis ook vanmorgen. Geloof je het nu? Geloof je het nou eindelijk? En ik vind ook mooi aan die Thomas dat hij dan een volgende stap zet. En het kan wel eens zijn dat hij het niet eens zo bewust doet. Eigenlijk lijkt het haast een noodzakelijk gevolg van het gebeuren. Dat hij er helemaal in meegenomen wordt. Hij kan zijn mond niet meer houden. En hij zegt tegen Jezus: mijn Heere en mijn God. Wat een uitspraak, Thomas. Als je dan gelooft, dan geloof je blijkbaar ook echt. Mijn Heere en mijn God. Hij noemt dus Jezus Heere. Kun je veel over zeggen? Hij noemt Jezus de Almachtige. De keizer in die tijd werd Heere genoemd van het machtige Romeinse Rijk. U bent Heere, u Jezus. En hij noemt Jezus God. Hoor je het? Thomas zegt dat God er is. God bestaat, zegt Thomas. Hij kan er niet onderuit nu. Die opgestane Jezus is een godswonder. En Jezus is zo ook de Almachtige. En wat staat er in die belijdenis mooi? Mijn Heere en mijn God. Heel persoonlijk. En dan die machtige Heere en de machtige God. Die grote God. En daar mij bij. Zo groot en zo dichtbij. Kun je zo over verwonderen. Mag ik het zeggen? Ja, je mag het zeggen. Mijn Heere en mijn God. Mijnen, zeiden ze vroeger wel. God, mijnen, toe-eigenen. Thomas, geloof nu. Moet denken aan wat ik eens meemaakte, ook een avond voor jongeren. Over geloof en wetenschap. Grote vragen kunnen daarover zijn. Twee mensen die er heel diep in zaten, gewoon vanuit hun werk, vertelden daarover. Een gemeentelid en iemand die aan de Technische Universiteit van Delft werkte. Die docent was en christen en nog het is. En toen zei de jongeren ook wel: waarom geloven jullie? Is dat omdat je alles zo verstandelijk hebt afgewogen? En toen zei die docent aan de Universiteit van Delft: ik geloof omdat ik weet, omdat ik merk dat Jezus bestaat. Hij realiteit is. En daarom moet ik daar iets mee. Ik kom er niet toe omdat ik allerlei afweeg. Ja, ik kan over allerlei dingen ook echt wel nadenken. Maar uiteindelijk omdat ik merk, Jezus is de levende Heere. Ik moet er iets mee. Zoals Thomas toen daar iets mee moest. Een vreemde boodschap vanmorgen, zei ik. Tegelijk een geweldige boodschap. Die boodschap die ons met Pasen zoveel blijdschap geeft. Die dood die niet bij het leven hoort, is ook echt het laatste niet. Lijden en dood zijn het laatste niet. En die geweldige Heer Jezus waar de Bijbel zo rijk over vertelt, die is er nog. Hij is er in de hemel. Hij bestaat. En verderop in de Bijbel lees je dat hij door zijn geest onder ons is, ook vandaag. Hij is de Heere. Hij staat werkelijk boven alle machthebbers van deze wereld. En wat speelt er niet allemaal vandaag? En wat zijn er niet een dreigingen? Hij is de Heere. En heerlijkheid bij God is er. Wakker gemaakt worden, de dood kan dus. De dood is niet het laatste. En dit leven niet het enige. En ellende en lijden is het laatste niet. Voor wie zegt tegen Jezus: mijn Heere en mijn God. Heb je het al meegezegd in je leven? Je mag het vanmorgen tegen die levende Heere zeggen. Het hoeft niet hardop. Kan zo in je hart. Stil tot Hem. U bent ook mijn Heere en mijn God. En dan ook dat wat ik nog even noemde. Je kunt wel eens iets zeggen, maar vervolgens in geloof ook daarna leven. Het zijn nog wel eens twee dingen. Dus ook als je gezegd hebt in je leven, u bent mijn Heere en mijn God, dan daar ook naar leven. En zelfs in dat geloof de dood tegemoet gaan. Ja, dat is wel eens moeilijk, zeker. Maar met die kracht van de levende Heere kan het. En vraag Hem er gerust om. Amen. Wij zingen Psalm 113, vers 1 en 2 over wereldwijd. En daar mogen we ook aan denken op het paasfeest. Al zijn er verschillende paasdata, twee paasdata onder christenen. U weet misschien dat de Oosterse kerken een andere paasdatum hebben dan wij die hebben. Maar wij denken ook op Pasen aan de kerk van Jezus Christus wereldwijd. En weet ons door elkaar ook daarin bemoedigd. En zingen zo samen de lof aan God met Psalm 113 vers 1 en 2. Laten wij samen danken en bidden. Levende Heer Jezus, Vader, Zoon en Heilige Geest. Wij danken u dat u door uw Heilige Geest ook vandaag laat merken dat u er bent. En dan moeten we daar ook iets mee. Zelfs als we ons hebben ingegraven in onze standpunt. We danken u, Heere, dat ook zo'n geschiedenis van Jezus en Thomas in de Bijbel staat. Ook voor twijfelaars vandaag. Voor mensen die niet zomaar alles voor zoete koek aannemen. Ook voor mensen die moeten zeggen, ik ben zo ongelovig. En u zei het zelf. Wees niet ongelovig, maar geloof. En als we ons daar schuldig over weten, ook vanmorgen. O God, wilt u ons vergeven. In dat diepe offer van de Heere Jezus. Maar we hoorden u ook zeggen, vrede zij u. En als we het moeilijk vinden om te geloven, als we dat wel herkennen, we zeggen het, we zingen het op Pasen, maar ons leven daar helemaal op zetten, ook als de dood dichtbij komt, geef ons dan de kracht van uw Heilige Geest. Wij danken u voor deze dienst, we bidden voor elkaar. We bevelen elkaar bij u aan, u Heer Jezus, de goede herder, u die al die verschillende schapen kent en weet welke benadering zij behoeven. Geeft u ons ook de vrijmoedigheid om te getuigen over waar wij u merken in ons leven, ook als dat wel eens zo lastig is, als er zo'n muur is van hardheid en ongeloof. Maar soms zo verrassend blijkt die muur er niet te zijn en wordt die zomaar opgeruimd, ook door de kracht van uw Geest. Heere, geef dat we dat ook mogen ervaren, ook op de plek waar we wonen, waar we werken, waar we studeren. Heere, wij bidden voor deze gemeente, zegen alle ambtsdragers. Wees de gemeente ook nabij in de vacaturetijd. Wilt u op uw tijd een nieuwe predikant aan de gemeente geven? Wil ook dat leiden door uw Heilige Geest? Zegen alle werk in uw koninkrijk. We danken u dat er over heel de wereld christenen zijn. Ook dat u de volharding in geloof geeft waar het voor christenen zwaar en moeilijk is. Zegen alle met wie we ons ook in zendingswerk verbonden weten. Ook als we hoorden dat deze maand hier gegeven wordt ook voor het werk dat dominee Vogelaar in Indonesië mag doen. We bevelen ook dat werk en het gezin bij u aan. Heere, geeft u een goede dag verder. Wees met mensen die misschien ongewild alleen deze dag doorbrengen. Geef dat er ook gezelligheid mag zijn. Ook op 1 april, wat ook wel eens een hele leuke dag kan zijn. Op allerlei manieren. Heere, geeft u ook die gezelligheid. Wees u zo met de kinderen, met de jongeren. U weet wat ook in hen omgaat. U ontfermt u ook over de lammetjes. Dat weten we. Doe dat ook, Heere, over de gemeenteleden hier. Hoe klein, hoe jong ze zijn. Dat bidden we in Jezus' naam, uit genade. Amen. Er is gelegenheid om mee te doen, begrijp ik, met de collecte nu. En de opbrengst is voor kerkbeheer en diaconie. En dan zingen we, en dat lijkt me heel passend, ook op het paasfeest. Psalm 68, vers 10. Geloofd, zij God met diepst ontzag. Hij kan en wil en zal in nood, zelfs bij het naderen van de dood, volkomen uitkomst geven. Thomas beleed het, mijn Heere en mijn God. Ontvang van die Heere, de levende Heere, zijn zegen. De Heere zegene u en jou en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u licht en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u en jou vrede. Amen.
Thank you.